gemeente vooraf de volgende mededelingen. Allereerst de tweede afkondiging dat op 6 mei belijdenis voor de kerkraad hebben gedaan. Aline But, Carlo Westhoeven, Juliet Hamelink en Marit Landman. Openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op eerste Pinksterdag in de avonddienst. Komende donderdag hopen Lennart Vink en Annemarie Steehouwer in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de kerk te Schokland en begint om 3:30. Aanstaande vrijdag, dat is dus niet zaterdag, maar vrijdag, is er een real-time avond. Dan zal Erwin Houten een lezing houden over gedragen door de herder. Jongeren en ook ouderen zijn van harte welkom tijdens deze open avond. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van de Prins Maurits scholengemeenschap en de aanvang is om 8:15. Aanstaande zaterdag is er 's morgens van 10 tot 11:30 gelegenheid om ons kerkgebouw te bezichtigen en de vorderingen van de renovatie te zien. Dat is dus aanstaande zaterdagmorgen van 10 tot 11:30. Komende zondag 26 mei zal er in de avonddienst bevestiging zijn van broeder Den Boer tot ouderling. Ten slotte herinneren we u aan de ouderenreis van volgende week dinsdag 28 mei. U kunt zich nog tot aanstaande woensdag aanmelden bij de diakenen. Alle senioren worden uitgenodigd om deze dag mee te gaan. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 48, het eerste vers. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Psalm 48, het eerste vers. Gemeente, wij stellen ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Vervolgens zingen wij Psalm 116, het vierde vers. Psalm 116, vers 4, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen vindt u in Openbaring hoofdstuk 2. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 7. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Openbaring 2, de versen 1 tot en met 7. Daar lezen wij het woord van de Heere. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en ze zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In verband met ons gebed, gemeente, willen wij dankzegging doen voor Justin den Hoed. Hij ontving in de afgelopen weken goede uitslag van de dokters. Ze hebben hem gezond verklaard. We willen ook denken aan de familie van der Linden, want afgelopen vrijdag is de moeder van broeder Ton van der Linden vrij plotseling na een ziekenhuisopname overleden. De begrafenis is aanstaande woensdag vanuit de Sionskerk om 1:00. We willen ook deze familie gedenken in ons gebed. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. O Heere der Heerscharen, u die alles geschapen hebt, u die leeft tot in eeuwigheid, u die uw macht hebt getoond, dat u hemel en aarde in 6 dagen hebt geschapen. U zij al de eer, dat u uzelf een kerk hebt vergaderd, en dat u daar nog mee bezig bent. En dat u ons als gemeente ook bewaart en beschermt. Heere, u zij daarvoor de eer. En dat wij hier vanmorgen in uw huis mogen samenkomen. Ook daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat u ons gespaard en bewaard hebt in de afgelopen week. Heere, wat een voorrecht is het om weer onder het evangelie te mogen zijn. Want wie zijn wij in onszelf? Heere, wij hebben vele tekorten, ook in de afgelopen week. Veel hebben wij niet gedaan wat we hadden moeten doen. We zijn in gebreken gebleven. En we hebben ook gedaan wat we niet hadden mogen doen. En zo hebben wij gezondigd tegen uw heilige wet. En daarom, Heere, mag het voor ons toch ook een wonder van genade zijn, dat u ons nog samenbrengt in uw huis. Het kan zijn dat wij het gewoon vinden dat we op zondag naar de kerk kunnen. Maar als we zien wie we zelf zijn, als we zien op uw heiligheid, op wat u alles gedaan hebt in uw Zoon, dat uw Zoon gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken, en dat wij zo gemakkelijk hem voorbij kunnen leven, of dat wij maar met wat lippentaal hem eren en dat we ons hart van hem verre houden, dan is het toch een wonder dat wij niet alleen door u gespaard zijn, maar dat wij het grote voorrecht ontvangen om in uw huis samen te komen. Wij hebben geen rechten, Heere. Wij verdienen het niet om hier te staan of te zitten. Het is allemaal uw genade. En daar willen wij u voor danken. En we willen u bidden, Heer, of u ons daar oog voor wil geven. Voor uw goedertierenheid. Dat harde harten mogen versmelten onder het zicht op wie u bent in uzelf. Heere, zo bent u goed voor ons. En zo, Heere, mogen wij samenkomen onder uw woord om weer te luisteren naar dit kostbare evangelie. We beleiden u, Heer, uit onszelf is er geen plaats voor uw woord in ons hart. En daarom bidden wij u, wilt u plaats maken. En wilt u geven dat wij met aandacht en ontzag mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord. En dat dat woord tot zegen mag zijn. Dat dat woord mag binnendringen in onze harten. Dat het vrucht mag voortbrengen van bekering en van geloof. Heere, laat uw woord als een tweesnijdend scherp zwaard mogen werken. Laat het ons mogen ontdekken aan wie wij zelf zijn. En laat het ons mogen zien wie u bent. En vooral vanmorgen, wanneer een van de 7 gemeenten wordt aangesproken, het is ook een woord aan ons gericht. O, laten wij luisteren naar uw Heere Jezus, die ogen heeft als een vlam vuurs, u die straalt schitterender dan de zon. Laten wij toch luisteren naar u. Sterk uw dienaar in het spreken. Laten uw woorden hem welgevallig mogen zijn. En laat uw naam geëerd mogen worden. We bidden u voor hen die thuis meeluisteren. Wilt u ook hen opzoeken met uw genade, met uw barmhartigheid, met uw troost en ontferming. We bidden u voor hen die aan huis gebonden zijn. Die vroeger met ons opkwamen. En daar misschien wel met weemoed aan terugdenken, ook een verlangen naar hebben. Maar Heere, wilt u hen opzoeken, nu zij het zelf niet meer kunnen? Wilt u bij hen aanwezig zijn? Heere, zo willen wij u bidden, of u in uw barmhartigheid broeder Gerrit Bom wilt gedenken, ook in al zijn zwakte. Laat zijn hoop op u mogen zijn. We bidden u voor zuster Tini Noordijk, die wat mocht verbeteren in de afgelopen week, maar nog steeds zwak is. Wilt u zich over haar ontfermen? En zo, Heere, willen wij u bidden voor onze zuster Wolfert in het zorghotel. Ook zij verlangt ernaar om aan te sterken en beter te worden, wilt u dat haar geven? Heere, zo willen wij u ook bidden of u ook de familie van de Linden wilt gedenken. Heere, zo vrij plotseling is een geliefde moeder uit het leven weggerukt. We bidden u om uw ontferming en uw troost. Heere, we vragen u of u de woorden die de overledene nog gesproken heeft, ook gedurende heel haar leven, dat die woorden nog deze familie tot troost mogen zijn. Want u leidt toch uw kudde, uw volk als een kudde. En zo, Heere, hebt u ook het leven geleid van deze oude moeder. Gedenk ook haar man, die alleen overblijft. Vertroost hem. En zegen onze broeder en zuster van de Linden. En geef genade ook aan de verdere familie, ook tijdens de rouwdienst. En wilt u die lege plaats die geslagen is in hun familie, vullen met uw aanwezigheid. En laten we toch allen gedenken, Heere, dat dit leven is snel afgesneden. En wij vliegen daarheen. Waarheen? Tot uw troon, om verantwoording af te leggen van ons leven. O, laten we daarom de tijd van de genade als kostbare tijd bezien, dat we hier het leven mogen zoeken buiten onszelf in u. Heere, wij willen u hartelijk danken voor het wonder wat u verricht hebt bij Justin den Hoed. Heer, u hebt hem geholpen door die zware behandelingen heen. En wat een blijdschap toen hij van de dokters mocht horen dat hij gezond verklaard is. O, wat een vreugde. O, Heere, heb dank voor deze blijdschap bij hem en ook bij zijn ouderlijk gezin. Heer, u hebt gebeden verhoord. U hebt uw ontferming gegeven. Laat er ook een blijvende vrucht mogen zijn in hun leven. Want waarmede zal de jongeling zijn pad bewaren als hij het houdt naar uw woord. Laat dat ook zo mogen zijn in de toekomst. Voor dit hele gezin. Voor Justin. Maar ook zijn broer en zijn zusters. Maar ook in heel de gemeente. Bij de jongeren die ook zo meegeleefd hebben. Laten zij ook, Heere, zich mogen houden aan uw woord. Ook wanneer het gezag van uw woord wordt aangevochten. Heere, laten we volmondig heel uw woord vasthouden en het belijden. Want uw woord is de waarheid. Want u zelf, Heere Jezus, bent de waarheid. Zo bidden wij u om uw zegen over onze jongeren. Ja, ook over die vier jongeren die belijdenis hopen af te leggen. Gedenk hen en geef dat ze met volle overgave aan u straks hun ja-woord mogen geven. Maar dan denken we ook aan Lennart en Annemarie die deze week hopen te trouwen. Geef ook dat zij voor uw aangezicht mogen knielen en dat er in oprechtheid om uw zegen en ontferming gebeden wordt. En dat zij ook hun ja-woord aan elkaar, maar ook voor u zullen uitspreken. Tot eer van uw naam, gedenk en zegen hen. Heere, wees in ons midden ook nu. En hoor ons bidden om Christus wil. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de renovatiekas. Zullen we dan zingen Psalm 139, de versen 13 en 14. 139, 13 en 14. Geliefde gemeente, het woord van de Heere wijst ons vanmorgen op een andere gemeente. Een gemeente die nu niet meer bestaat, bij mijn weten. Een gemeente die heel lang wel bestaan heeft, wel honderden jaren. Die gemeente ligt in Turkije. En die plaats waar die gemeente was, heette toen Efeze. Wat weten wij van de gemeente van Efeze? Het was gesticht door de apostel Paulus. En hij heeft daar een vrij lange tijd, heeft hij daar mogen werken. En van daaruit werd het evangelie verspreid door heel wat andere plaatsen, door heel Turkije heen. En zo was Efeze eigenlijk een hoofdplaats, een centrum. En daar heeft Paulus met veel zegen mogen werken. En later toen hij wegging, heeft hij Timotheus opdracht gegeven om nog een tijd daar in Efeze te blijven. Dat lezen wij in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 3. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde. Zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Klaarblijkelijk heeft Timotheus goed geluisterd naar deze vermaning van Paulus. Want hij heeft de gemeente te Efeze geleerd om acht te geven op de leer en om op te passen voor dwaalleer. Want dat komen we zo meteen nog wel tegen in deze korte brief die de Heer Jezus schrijft door middel van Johannes aan zijn gemeente te Efeze. Want Johannes zit nog steeds in het kamp Patmos. Maar daar verschijnt de Heer Jezus aan hem. Johannes is daar nog gevangen. Later zal hij vrijgelaten worden. We weten niet precies wanneer dat gebeurd is. Hij was onder de keizer Domitianus verbannen naar het kamp Patmos, weg van zijn geliefden. Men trent Domitianus, overleed in 96, vermoord door zijn eigen lijfwacht. En na hem kwam er een keizer Nerva, die 2 jaar geregeerd heeft, en daarna de keizer Trajanus. En het is ergens in die tijd dat Johannes uiteindelijk weer is losgelaten. Hij werd vrijgelaten en hij keerde terug naar Efeze, want hij werkte voorheen ook in Efeze. In het boek Handelingen lezen wij dat hij samen met Petrus in Jeruzalem gearbeid heeft, maar gauw verdwijnt Johannes uit het beeld. En we lezen niets meer van hem in het boek Handelingen. Maar uit de vroege kerkgeschiedenis weten wij dat hij later predikant werd te Efeze. En dat hij daar wel zo'n 30 jaar gewerkt heeft. En na zijn vrijlating is hij tot op zeer hoge leeftijd, heeft hij daar in Efeze gewerkt. En de oude geschiedenissen vertellen dat toen hij zo oud was, dat hij niet meer kon preken, dat ze hem met een draagstoel nog gebracht hebben in de gemeente te Efeze. En dat hij toen vooral gesproken heeft: broeders, hebt elkander lief. Dat is uit de vroege kerkgeschiedenis ons overgeleverd. En daar is Johannes uiteindelijk gestorven. Het feit dat hij daar in Efeze, afgaande op wat we weten uit de vroege kerkgeschiedenis, dat gezegd heeft tegen die gemeente te Efeze: broeders, hebt elkander lief. Dat past wel heel goed in deze brief die hij namens de Heer Jezus moest verzenden. Want daar komen we ook nog tegen hier in deze brief. Want de Heer Jezus heeft een boodschap voor de gemeente te Efeze. Deze gemeente is één van de 7 Klein-Aziatische gemeenten. Gemeenten daar in Turkije. Er waren ook nog andere gemeenten. Er waren niet alleen 7, er waren meerdere gemeenten. Bijvoorbeeld de gemeente te Colosse wordt niet genoemd bij de 7 Klein-Aziatische gemeenten hier, maar die was er ook. En waarom gaat de Heer Jezus nu 7 gemeenten aanwijzen aan wie Johannes dan een persoonlijke brief van de verhoogde Christus moet zenden? Omdat het getal 7 een volheid is. En met deze 7 gemeenten die de Heer Jezus hier aanwijst, bedoelt dit te zeggen een volheid. Het is eigenlijk een beeld van de kerk van alle tijden en plaatsen. Het getal 7 komt heel veel voor in het boek van de Openbaring. Het is een volheid. Het betreft hier deze 7 Klein-Aziatische gemeenten, de kerk, sinds de tijd van de apostelen tot aan de wederkomst. Dat de kerk gekenmerkt wordt door wat wij hier vinden. En als we goed lezen en goed luisteren naar wat de verhoogde Christus te zeggen heeft tot deze 7 Klein-Aziatische gemeenten, dan horen we ook een vermaning en een oproep aan ons, heel persoonlijk. Efeze was toen klaarblijkelijk een grote stad. Zo'n 300.000 inwoners. De kerk vervulde daar een leidinggevende rol. Ze werd beschouwd als de moederkerk van die andere gemeenten daar in Klein-Azië, Turkije. We denken na gemeente over de gemeente van Efeze. En we zien 3 gedachten. Ten eerste goedkeuring. Ten tweede afkeuring. Ten derde bekering. De gemeente van Efeze. Goedkeuring, afkeuring, bekering. In vers 1, schrijf aan de engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Wat betekent dat nu? Jongens en meisjes, wat betekent dat nu? Dat de Heer Jezus 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Wat wordt bedoeld met die 7 sterren? Daarvoor moet je 1 vers teruglezen. In hoofdstuk 1 vers 20. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren, de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Dus die 7 sterren zijn de 7 engelen. En het is aan deze engel van Efeze dat Johannes moet schrijven. Hij schrijft aan de engel der gemeente van Efeze. Wat bedoelt Gods woord daarmee? Een engel in de hemel? Nee. Daar kan geen brief aan geschreven worden. Engel, in het Grieks staat daar angelos. En dat betekent ook boodschapper. Iemand die je uitzendt, een dienaar die een boodschap heeft. En wie zijn nou de dienaren van de Heere die een boodschap moeten overbrengen in de gemeente? Dat zijn de predikanten, dat zijn de voorgangers. Dat zijn die sterren. Die sterren, die zijn de voorgangers van de gemeente. Ze zijn verbonden aan de gemeente. En dan gaat het niet alleen om die ene voorganger, de predikant van die gemeente, maar het gaat ook om de kerkenraad daar in die gemeente van Efeze. En eigenlijk gaat het over heel de gemeente. Die wordt samengevat in de predikant, de voorganger van de gemeente. En die sterren, die predikanten, maar ook de kerkenraad en die gemeente, wordt vastgehouden in de rechterhand van Christus. Dat betekent, ze zijn in zijn macht. Ze worden door hem ondersteund. Hij houdt ze veilig in zijn macht, in zijn hand. En zo zijn ze ook volledig afhankelijk van hem. En de Heere Jezus wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. En die zeven gouden kandelaren, dat zijn de gemeenten. Ook een aanduiding van de gemeente. Waarom zou dat zo zijn? Wat doet een kandelaar? Verspreid licht. En wat moet de gemeente doen? Licht verspreiden. En zo wandelt de Heere Jezus te midden van de zeven gouden kandelaren, die zeven gemeenten. En dat wandelen, vanuit het Grieks kun je dat opmaken, is een rustig wandelen. Een soort inspectietocht, waarbij de Heere Jezus alles in zich opneemt, in die zeven gemeenten. De Heere Jezus ziet wat er in zijn kerk gebeurt. Hij neemt het allemaal op, want zijn ogen zijn als een vlam vuur. En hij ziet alles. En het zijn gouden kandelaren. Dat betekent zijn heilig. Goud is kostbaar. Ze zijn gereinigd. Ze horen bij Christus. Maar goud, daar zie je ook de minste en de kleinste vlek of smet, zie je daarop. En zo ziet de Heere Jezus volmaakt de geringste smet en vlek op die gouden kandelaar. Goud is zuiver. Ze zijn geroepen om de bruid van Christus te zijn. En daarom let de Heere Jezus daarop. Meer dan op wat er in de wereld gebeurt. Hij let juist en laat juist een brief schrijven aan die zeven gemeenten. En nu dan tot de gemeente van Efeze. En de Heere begint te zeggen, ik weet uw werken. Het woord wat hier gebruikt wordt wil niet zeggen dat het een groeiproces is bij de Heere. Dat het een, ja, ik begin het zo langzamerhand door te krijgen. Natuurlijk niet. Ik weet uw werken in de absolute zin van het woord. Ik weet het volkomen. De Heere weet alles van onze gemeente. Hij weet alles van uw en mijn leven. Hij ziet alles. Zijn ogen branden door alle bedekkingen heen die wij voor de mensen nog wel kunnen verzinnen. En zo inspecteert de Heere Jezus de gemeente van Efeze. En hij hecht goedkeuring aan die gemeente. Zijn inspectietocht leidt tot het prijzen en het aanbevelen van de gemeente van Efeze. Een goedkeuring. Dat lezen we in de versen 2 en 3. En daar worden sterke aanbevelingen gegeven aan de gemeente. En in feite noemt de Heere Jezus hier 10 zaken die positief zijn van deze gemeente. Je zou kunnen zeggen, deze gemeente krijgt een 10. 10 zaken die positief zijn. Nummer 1, ik weet uw werken. De gemeente van Efeze was niet lui. Ze waren ijverig. Ze hadden hun commissies. Ze hadden hun werkgroepen. Er werd van alles op touw gezet. Er waren gemeentelijke activiteiten. Nummer 2, ik weet uw arbeid. Ze werkten hard in de dienst van de Heere. Ze werden niet moe. Ze waren toegewijd aan de Heere. Ijverig. Hard gewerkt, niet gezegd ik heb geen zin nu. Nee, voor de dienst van de Heere moet het. Niet zeggen ik blijf liever thuis vanavond. Nee, we staan klaar voor de gemeente. Arbeid. Ze werkten ijverig en hard in de dienst van de Heer. Nummer 3. Ik weet uw leidzaamheid. En wat is dat, jongens en meisjes? Leidzaamheid. Daar zit het woordje lijden in. En dat betekent geduldig verdragen. Dat ook al was het moeilijk en ook al leidzaamheid. Als iemand je uitlacht en je en gemeen tegen je doet. En dat je dat verdraagt en dat je niet gelijk boos wordt op die persoon. Dat je het verdraagt. Of zoals Paulus en Silas die in de gevangenis waren. En ze waren met kapotgeslagen ruggen. Maar ze waren vol leidzaamheid. Ze hebben goden psalmen gezongen in de nacht. Ze verdroegen het. En zo hebben die mensen van Efeze ook met leidzaamheid hebben ze verdragen. Tegenwerking van de overheid. Tegenwerking van de ongelovigen. Tegenwerking van de Joden. Leidzaamheid, geduldig, uithoudingsvermogen. Nummer 4. Gij kunt de kwaden niet dragen. Dat zijn hen die zich verzetten tegen het woord van de Heer. Ze zijn Gods woord niet gehoorzaam. Ze leggen het naast zich neer. Bepaalde aspecten van dat woord, dat willen ze niet meer aan. Maar daar konden ze in Efeze niets mee. Nee, ze konden de kwade niet dragen. Ze wezen het aan als het dwaalleer was. Hadden ze geleerd van Paulus en ook van Timotheus. Dat ze de dwaalleer moesten tegenstaan. Apostel Paulus had hen gewaarschuwd dat uit hun midden ook valse broeders zouden opstaan. Die in feite zware wolven waren. Die de gemeente zouden verscheuren. En dan moesten ze de wacht overhouden. Dat hebben ze gedaan. Ze konden die kwaden niet dragen. Geen valse leringen hier in onze gemeente. En nummer 5, de leraars werden beproefd. Ze konden goed onderscheiden daar, in de kerkraad en in de gemeente van Efeze. Want de Heere zegt, gij hebt beproefd degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet. En gij hebt ze leugenaars bevonden. Deze valse apostelen werden uit de gemeente weggedaan. Er waren in die tijd rondreizende predikers. En die gaven zich uit als leraar, als apostel. Maar de ouderlingen in Efeze hadden die rondreizende predikers op de proef gesteld. En het bleek dat ze leugenaars waren. Zo gaven ze acht op de leer. En dan lezen we in vers 3. Gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om eens naams wil gearbeid. Gij zijt niet moe geworden. Dus nummer 6, de zesde aanbeveling. Gij hebt verdragen. Die mensen die heel gemeen met valse leringen bedekt wilden invoeren. Ze werden niet fel daar in Efeze, maar ze hebben ze het verdragen en gezegd tot zover en nu niet meer. Daarom ook nummer 7, ze hadden geduld gehad met die valse leraren. Die gemeente van Efeze heeft die valse leraar niet hard behandeld. Ze hebben hun eenvoudig gezegd, wat u zegt klopt niet met het woord van de Heer. U mag gaan, wij willen u hier geen spreekrecht geven. Ze hielden de leer van de apostelen vast. En nummer 8, ze hadden gearbeid voor de naam van Christus. Het was niet om hun naam, nee, het was gericht op Christus. Hij moest een naam hebben boven alle naam. Dat kostte hen strijd, maar ze hebben die strijd niet opgegeven. Ze zijn niet bezweken voor druk. Ze hebben stelling betrokken voor de waarheid. En 9, ze waren niet moe geworden. Ze hadden uithoudingsvermogen. Het was niet dat ze 1 of 2 keer die valse leer op de proef stelden en daarna zeiden, nou je kunt niet altijd bezig blijven. Nee, ze bleven trouw, ze waren niet moe geworden. Ze hadden de strijd voor de waarheid niet opgegeven. En die strijd was best zwaar. Want nummer 10 staat verderop in deze brief over de Nicolaïten. Want dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat in vers 6. En die Nicolaïten, wat waren dat voor mensen? Dat waren mensen die aan de ene kant menen dat ze christen konden zijn en tegelijkertijd dachten dat ze in de wereld konden leven en mee konden doen met de afgodendienst. In die zin, in de tempels werden afgodenfeesten gehouden en dat ging ook samen met de verschillende zakelijke contacten en vakverenigingen, bedrijven, die waren daar samen. De soort gilden kwamen daar samen in die afgodstempels. Er werd een feest gehouden, want ja, je moest toch aan je bedrijf denken en je moest ook contacten onderhouden. Toen gingen ze ook mee eten en drinken in zo'n afgodstempel. Om maar niet uit de toon te vallen. Je moet toch ook met de cultuur toch meedoen. Je kunt jezelf toch niet isoleren. En had Paulus het zelf ook niet gezegd dat een afgod niets is. Dus je kunt daar rustig wel gaan zitten. En tegelijkertijd rustig lid zijn van de christelijke gemeente. Het was een zware verleiding. Maar die gemeente van Efeze moest niets van deze Nicolaïten hebben. Het was veel gemakkelijker om eigenlijk gewoon mee te doen met de cultuur. Te doen wat mensen graag willen dat je doet. En te zeggen wat mensen graag willen dat je zegt. Dat je meedoet met de heersende mening. En dat je niet in de confrontatie gaat. Dat is gemakkelijker. Maar zo was Efeze niet. Ze waren trouw aan het woord van de Heere. Ze wilden dat de Heere een naam boven alle naam zou ontvangen. Dat was de goedkeuring. Wat een prachtige gemeente. Maar ten tweede is er ook een afkeuring. Een afkeuring? Jazeker. We zouden denken, zo'n gemeente, die kreeg echt een 10. En nu zou de Heer Jezus hen verder een woord van bemoediging geven en aansporing. En ga verder, en het is goed dat u zo voor de waarheid pal staat. Maar wat we nu lezen, hadden wij nooit verwacht. Het was een degelijke, rechtzinnige gemeente, die het woord van de Heer vasthield. En toch oordeelt de Heere anders dan wij het doen. De Heere ziet alles en hij doorgrondt alles. En dan geeft de Heere zijn oordeel over de gemeente. En dat is dan toch een afkeuring. Want dan opeens komt dat woord, dat vreselijke woord, maar. U moet zich voorstellen dat de predikant deze brief van Johannes, we hebben een briefgemeente van Johannes gekregen. Het is uit het kamp gesmokkeld en wij hebben het hier, we gaan het u voorlezen. En met trillende stem Zal de voorganger dit gelezen hebben? Een brief van de hoogste majesteit, de Heer Jezus Christus, door Johannes heen aan ons. En met trillende stem zal hij het voorgelezen hebben in de samenkomst. En dan kwam hij tot deze woorden: maar ik heb tegen u. Oh, wat een vreselijk woord. Die leden van Efeze dachten: dat zit goed. We hebben de goede leer. We onderscheiden tussen de ware en de valse prediking. We doen niet mee met het heidendom. We zijn niet vrijzinnig, we zijn behoudend. We staan voor de waarheid. Maar dan opeens dat verbijsterende woord, zo onverwacht: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Nou moeten we goed luisteren, gemeente. We moeten geen verkeerde conclusies trekken. De Heere Jezus verwijt hen niet dat zij de leer vasthouden. De Heere verwijt hen niet dat ze valse leraars wisten te ontmaskeren. En de Heere beschuldigt hen niet dat ze veel te ijverig geweest zijn. Niets van dit alles. Het is goed om ijverig in de dienst van de Heere te zijn. En om niet moe te worden. En het is goed om te toetsen wat we horen tussen waar en niet waar. Waar en vals. Er moet gewaakt worden over de leer. En we moeten vasthouden aan het woord van de Heere. Anders ondergraven we het fundament van de kerk. En dan blijft er straks niets van de kerk over. En dan stort de kerk in één. Dat is goed. Dat is nodig. En dat moet. Maar het is niet genoeg. Want het zwaarste van de wet is de liefde. En het heerlijke van de wet is de liefde. En het essentiële is de liefde. De liefde tot God. En de liefde tot de naaste. Het moet liefde tot de leer zijn. Liefde tot het woord van God. Liefde tot de kerk. Ge zult liefhebben de Heere uw God. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Die liefde was noodzakelijk. En nu was er in Efeze nog wel liefde. Maar het was niet de eerste liefde. Het was niet die liefde die eerst in die gemeente aanwezig was. Toen die gemeente zo'n 40 jaar geleden gesticht was. Er was inmiddels een nieuwe generatie opgestaan. Ze waren trouw in de leer. Maar de warme, vurige, levende en toegewijde liefde was er niet meer. Ze hadden de Heere niet lief zoals ze dat in het verleden wel hadden. En daarom was er ook niet de rechte liefde tot de broeders. Met al hun rechtzinnigheid waren ze de warme, zelfverloochenende liefde vergeten. En zonder die liefde wordt alles dor en koud en steriel. En zonder de terugkeer tot deze liefde zou de kerk te Efeze te gronde gaan. Het zou tot niets worden. Vers 5. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. Bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Tenzij die eerste liefde daar gevonden wordt, zal de kerk, de kandelaar, zal verplaatst worden. Dan neemt de Heere de kerk daar weg, dan verschrompelt de kerk, het houdt op te bestaan en de Heere wekt een andere kerk op een andere plaats. Hij zal een andere gemeente ergens anders stichten. Gedenk dan hoe het was. Denk terug aan de liefde die u had. Het is zo anders geweest. Bekeer u. Dat woord bekeren vanuit het Grieks wijst aan een voortdurende bekering. Voortdurend zelfonderzoek. Het is een proces. En het duurt het hele leven lang, deze bekering. Dagelijkse bekering. Terugkeer tot de Heere met berouw. Belijden, Heer, ik ben zo koud. Belijden, ik heb uw liefde nodig in mijn hart. Leer mij te leven vanuit de liefde tot u. Die liefde is noodzakelijk, de liefde tot de Heer en tot elkaar. Laat die warme, hartelijke liefde tot God weer gevonden worden. Maar wanneer dat niet komt, dan komt de Heer met een snel oordeel. En trekt de Gods geest zich terug. Gods geest kan zich ook terugtrekken als we de leer niet vasthouden. Als we zijn woord niet vasthouden. Maar de Heilige Geest kan ook bedroefd zijn en zich terugtrekken wanneer er geen liefde is. Wanneer de ander niet uitnemender geacht wordt dan onszelf. Wanneer we niet achten alleen op het zijne, maar op dat wat van een ander is. En wanneer die voorbeden voor elkaar ontbreekt en het hartelijk meeleven met elkaar ontbreekt. Wanneer de warme liefde tot de Heere gaat verkillen en verkouden. Dan wordt het een dode kerk. En dan kan heus nog wel de kerk op zich als instituut nog wel bestaan. Dat er allerlei commissies zijn en drukte en allerlei activiteit. Maar het leeft niet. Het is meer een sociologische groep mensen die bij elkaar komen. Om wat godsdienstige gevoelens te bevredigen. Maar het heeft niets met het christelijk geloof te maken. Het is te vrezen dat er kerken zo zijn. En laat dat toch niet van onze gemeente gezegd mogen worden. En daarom letten we op bekering. Want al hun arbeid en vasthouden aan de leer en de leidzaamheid die ze beproefd hebben. Dat is allemaal mooi, maar dat is niet genoeg. Ze misten de liefde Gods in hun harten. Ze hadden de levende gemeenschap met Christus nodig. Ze moeten vol worden met de liefde van God. Dat is een strijd. Een strijd om onszelf te verloochenen. Een strijd om met de liefde Gods gevuld te worden. Maar dat is een strijd die gewonnen moet worden. Dat is niet een strijd waarin we apathisch zijn, waarin God het maar moet doen. En als God het niet doet, dan kan ik er ook niets aan doen. Nee, het is een strijd. En dat moet gewonnen worden. Want vers 7, die oren heeft om te horen, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Dit is zo uitermate belangrijk. Het vasthouden aan de leer. Maar die warme liefde, wanneer we oren hebben, laten we je naar horen. De verrezen, verheerlijkte Christus zegt ons dit vanmorgen. Die overwint, die overwint. En dat vindt plaats na een strijd. Strijd om onszelf te verloochenen. Dat is misschien wel de zwaarste strijd. Niet ik, maar u. Niet mijn wil, maar uw wil. Niet ik, maar de ander. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Boom des levens, wat was dat ook alweer? Dat was toen in het paradijs met Adam en Eva. Het was de boom, de kennis van goed en kwaad, daar mochten ze niet van eten. En er was de boom des levens. En de Heere zou hen daarvan laten eten wanneer ze trouw gebleven waren. Maar ze bleven niet trouw. Ze aten van die boom van kennis van goed en kwaad. En toen zagen ze opeens dat ze naakt waren. Toen werden ze schuldig. Toen schaamden ze zich. En ze schaamden zich voor de Heere. En ze verstopten zich in het struikgewas totdat de Heere hen riep. En ze mochten niet meer eten van die boom des levens. Daar zouden ze niet meer van kunnen eten. En ze werden uit het paradijs gezet. Maar hier zien we het wonder. Nu mogen zondige mensen, Adams kinderen, die mogen weer eten van dat boom des levens. En dat ze eeuwig leven zullen ontvangen. Eeuwig heerlijk leven. Het beste leven wat er bestaat in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God zelf. En God is de bron van alle liefde, van alle blijdschap en vrede en vreugde. Als u overwint, ik zal u geven te eten van de boom des levens. En wat betekent dit nu voor ons, gemeente? Ik denk twee lessen. Twee lessen. In de eerste plaats een les voor heel de gemeente. En dat is dat wij trouw moeten houden aan het woord van God. Daar mogen geen duimbreed van wijken. Ook al zegt de maatschappij dat we ervan moeten wijken. En dat gaat de maatschappij doen. Wij leven in een cultuur, in een samenleving, dat is wereldwijd, wat haar wil opleggen aan de kerken. En daar krijgen we straks mee te maken. Dat we bepaalde aspecten van het woord van God moeten gaan verloochenen. De Bijbelse opvatting over huwelijk. De wereld wil dat we dat gaan verloochenen. Dat we dat niet meer gaan leren. Dat we zeggen, andere vormen van samenleven is heel gewoon en heel goed. Terwijl de Heer ons anders leert. Ik las deze week, misschien hebt u het ook gelezen, tot mijn ontsteltenis dat in Australië nu de verkiezingen aan de hand zijn. Dat ze bang zijn voor een andere regering die het gaat verplicht stellen op de christelijke scholen. Dat ze deze andere samenlevingsvormen moeten leren. En ik weet in Alberta in Canada, waar onze kinderen wonen, dat wordt daar ook door de regering, die is nu uitgestemd gelukkig, maar die regering wilde dat opleggen aan de reformatorische scholen. En sommigen hebben zich daar niet aan onderworpen. Geeft allemaal frictie en strijd. Anderen hebben zich er wel aan onderworpen. Van meer modernere kerken. Die hebben gezegd, nou dan leren we dat maar. En dan krijgen we nog steeds onze subsidie. Want de maatschappij wil dat wij bepaalde aspecten van Gods woord gaan verloochenen. En dat is in China ook zo. In China mag je heus wel uit de Bijbel preken, als maar de Bijbel is zoals het geformuleerd is door de socialistische, communistische partij. Dan is de Bijbel in overeenstemming met de leer van God, van de leer van de communisme. En je mag heus samenkomen in de gemeente, maar geen kruis. En dan, maar wat er wel moet komen is een grote foto van de leider van China. En we beginnen de samenkomst met het volkslied. En zo was in Korea, tijdens de Japanse overheersing. begon al ver voor de Tweede Wereldoorlog. Er waren gereformeerde kerken daar in Noord-Korea. Er was toen één land, Korea. En er waren grote opwekkingen geweest in 1906 in Pyongyang. Dat heette toen het Jeruzalem van het Verre Oosten. En er waren heel wat gereformeerde kerken daar. Presbyterianen vanuit de zending, vanuit de Anglo-Saxische wereld. En toen kwamen de Japanners en die zeiden, je mag heus wel je kerkdienst houden. Je hoeft alleen maar, als je naar buiten komt, even naar de zon, moet je even voor buigen. Dat is alles. En dan ga je gewoon je kerkdienst houden. Want de zon, dat typeerde de Japanse keizer. Je moest voor de Japanse keizer buigen. Voor rest mag je alles doen wat je wilt. Een klein aspect maar. En die maatschappij gaan wij straks tegemoet. Ook wij hier in Nederland en ook in Canada en overal. En dan zal het erop aankomen dat wij wel het woord van de Heere vasthouden. En niet buigen voor afwijken van Gods woord. In Groot-Brittannië moet op de middelbare scholen als enige leer geleerd worden, de evolutieleer. En er mag niet gesproken worden over schepping. Weer een loslaten van een stukje van Gods woord. Wij hebben al twee keer in deze dienst hebben al uitgesproken dat in 6 dagen de Heere God hemel en aarde geschapen heeft. In de wet en aan het begin in de foto. Dat is niet maar een kleinigheid. En die hele evolutieleer is ook nooit bewezen. Maar toch moeten we dat leren, zeggen ze in Engeland. We zullen vast moeten houden aan het woord van God. Dat kon nog wel eens de grote verdrukking worden die over heel de wereld zal komen. En je kunt er niet aan ontsnappen. Pal staan voor het woord van God. Ook al kost het ons geld. Ook al kost het ons huis. Verschillende van onze voorouders woonden in Frankrijk. Ze hebben toen een kasteeltje en een landhuis gelaten. En zijn ze hier naartoe gegaan. De Franse namen horen we nog onder ons. Die hebben inderdaad alles achtergelaten. Voor de belijdenis van Christus. Wij moeten vasthouden, ongeacht de kosten. Misschien zelfs wel zelf het christelijk onderwijs moeten betalen, zoals in Canada al jaren doen. En het kost offers. Vasthouden aan het woord van God. Maar boven alles vasthouden aan de liefde tot God. Er moet een brandende liefde zijn tot de Heer in onze harten. En dat moet het vuur zijn dat in ons brandt. Hoe krijg je dat? Hoe krijg je die liefde? Op verschillende wijzen. Door te overdenken wie Christus is, wat hij gedaan heeft, wat hij gesproken heeft, wat hij gezegd heeft. Te mediteren over de onuitsprekelijke gave van God in de Heere Jezus Christus. En wanneer u leert zien op de Heere Jezus, dan ziet u de liefde Gods afstralen van zijn aangezicht. U ziet zijn zondaarsliefde, dat hem alles gekost heeft. Dat hij wilde lijden en sterven om verloren zondaren te redden. Dan overtreft dit onze hoogste gedachten. En wanneer we over enkele weken open te gedenken hoe God zijn geest uitgoot op mensen, de geest van Christus, die woont in mensen. Hoe groot is die liefde Gods? Om daarover te mediteren, daarover na te denken. De liefde van Christus in zijn lijden en sterven. In het uitgieten van zijn geest. In het zaligen van zondaren. En daarnaast, om de liefde van God te kennen, is het nodig om onszelf te kennen. Dat we onszelf leren kennen als een onwaardige, rechteloze zondaar voor God. Ik heb tegen al de 10 geboden van God gezondigd. Ook in deze afgelopen week. Ik heb geen rechten. Ik ben Gods gunst en genade onwaardig. En wanneer ik dat zie, en zie wat de Heere mij schenkt, dan moet er toch in u en mijn hart liefde komen voor zo'n goede God. En om de liefde van God te kennen, is het ook nodig te overdenken wie God is, de eigenschappen van God. Dat de Heere heilig is, barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid en weldadig. Als u daarover nadenkt, over hoe God handelt met de mensen, dan ziet u zijn goedheid overal rondom. En daarbij moeten we ook goed begrijpen dat die liefde van God een gave van God is in het hart. Het staat niet in onze macht om onszelf liefde te geven. We hebben het nodig dat de Heere zijn liefde in ons hart uitstort. En daarom bidden om een zacht hart. Bidden om zelfkennis. Leer mij mezelf zien zoals u mij ziet. En stort liefde uit in mijn hart voor u, want u bent het zo waard. En langs die weg komt er ook liefde tot elkaar. Want in de gemeente worden we opgeroepen om verdraagzaam te zijn ten opzichte van elkaar. De minste willen zijn. Elkaars lasten te dragen. Barmhartig te zijn. En dan kan het zijn dat we niet in alles met elkaar eens zijn. Over allerlei punten. We zijn allemaal verschillende mensen. Dat heb je altijd in een gemeente. Dat je elkaar toch opdraagt, met elkaar meeleeft, elkaar lief heeft, hebt. Dat is de eerste les. Dat is in het gemeentelijke leven. De liefde. Vasthouden aan de waarheid. De liefde tot elkaar. Liefde tot de Heere. Maar dan, ten tweede kunnen we ook dit nog meer richten op het persoonlijke leven. Dat er in ons persoonlijke leven een hartelijke en warme liefde tot de Heere zal zijn. Ook in het leven van Gods kinderen kan gemakkelijk een verachtering komen in de genade. En dan staan ze bloot aan het gevaar om de warme eerste liefde te verliezen. Dan wordt het koud, dan komt de geestelijke duisternis. En als u overdenkt in uw leven, als u genade kent in uw leven, hoe de Heer u staande gehouden heeft. Hoe de Heer in uw hart en ziel gewerkt heeft. Dat u ontdekt werd aan uw geestelijke melaatsheid. En hoe de liefde van de Heere uitgestort werd in uw hart. Dat uw ogen geopend werden voor de Heere Jezus. En dat uw ziel dorstte naar hem. U werd gebracht tot die persoonlijke, hartelijke overgave aan hem. En u mocht uw zaligmaker omhelzen. O, wat was het toen goed, weet u het nog? Hoe de liefde van de Heere stroomde in uw hart. Het was lente in uw ziel geworden. Er was een levende gemeenschap met God. En dan zijn er, kunnen er van die momenten zijn dat een kind van God denkt, nu zal ik nooit meer zondigen. Maar het duurde niet lang of de zonde kwam weer op. En dan kan de ziel gevoelloos worden en koud. En zo mag het niet. En als het zo bij u is, denk terug hoe het was. En overdenk dat. En verootmoedig u voor de Heer. En zoek Hem en zijn liefde in uw hart. Want de Heer ziet dat volk dat worstelt in de binnenkamer om Hem en om zijn liefde, om zijn goedertierenheid weer te kennen. Want zijn goedertierenheid is beter dan het leven. En dat volk zal zich weer verheugen in God. En zal zich weer verblijden in de Heer. Kent u dat zoeken naar de Heer? Hoe is uw gebedsleven? Is de verlangen boven alles naar God in u? Verlangt u naar de grote liefde van God in uw hart en ziel? Hebt u berouw over uw zonden? Hebt u berouw over uw zwakheid en een walging van uzelf? En dat u zo voor de Heere komt en zegt: Heere, laat die liefde verdiept mogen worden. Opdat u erin verheerlijkt wordt. Dat Christus een gestalt in mij mag aannemen. Dat ik zo ook de kracht van zijn opstanding ervaar. Dat het leven zal zijn een voortdurende bekering. Voortdurende strijd om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Och, laat dat zo bij ons mogen zijn, gemeente. Amen. Laten wij zingen Psalm 26, het tweede vers. Dat is Psalm 26, vers 2. Laten wij bidden en danken. Heere, wat bent u groot. En wat is het toch rijk en heerlijk. Dat u een volk op aarde wilt hebben. Dat u lief heeft. Een volk dat u innig lief heeft met hart en ziel. En dat u niet wilt. Dat u een volk hebt wat koud en afstandelijk is en helemaal vasthoudt aan de letter van uw woord, zonder de liefde. O Heere, de liefde is het zwaarste van de wet. Het is het meeste van alles. O Heere, leer ons, ook in onze dagen, ook als kerken vast te houden aan uw woord. Maar leer ons nog meer om in de liefde te wandelen, om u persoonlijk te kennen. En als er nou in ons leven is dat er een verachtering is, of als het zo is in ons leven dat we die warme liefde tot u niet eens kennen, laat dat ons dan tot hartelijke bekering mogen leiden. En laten wij het leven buiten onszelf zoeken in u. En wilt u, Heere, harten verwarmen door het zicht op Christus, op zijn werk. En een zicht op onszelf, wie wij zelf zijn voor u. En dat er een zicht mag zijn op u, op wie u bent in al uw heiligheid en heerlijkheid en schoonheid en majesteit en barmhartigheid en goedertierenheid en trouw en weldadigheid. En Heere, wilt u het gebed vermenigvuldigen om uw liefde. Om uw geest in ons, want u wilt toch geven. U zegt het toch, bid en u zal gegeven worden. Leer het ons, Heere, opdat wij u als een wonder, dat wij u wel behagelijk zouden zijn, dat de gemeente gebouwd mag worden. Gevoed en gezegend mag zijn. Heere, woon in ons midden, met uw geest en met uw liefde, om Jezus wil. Amen. Zingen wij 121, versen 1 en 4. Psalm 121, versen 1 en 4. Thank you. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.